Ik denk dat ik erachter ben gekomen dat leren veel groter is dan wat we onderwijs noemen. Dus onderwijs heeft een soort monopolie op leren.
Van praten naar doen en zelf de regie nemen. Je luistert naar de podcast van de Educational Design Expedition. Mijn naam is Mila-Marie Bleeksma en in deze aflevering ga ik in gesprek met Emma Stoks, die als perfecte leerling tegen alle verwachtingen in ervoor koos om niet door te studeren naar haar middelbare school. In plaats daarvan begon ze een bedrijf en organiseerde ze haar eigen ontwikkeling. Emma Stoks,
ja.
Welkom.
Dankjewel.
Na de middelbare school heb jij ervoor gekozen om niet verder te studeren. Zou jij mij kunnen uitleggen wat jouw afwegingen hierin zijn geweest?
Nou, allereerst is het me een beetje overkomen. Ik wilde graag studeren aan Harvard, Universiteit in Amerika. En daar word ik niet aangenomen. En ik had wel plan B hier in Nederland. Dan zou ik Liberal Arts and Sciences zijn gaan studeren. Maar dat voelde toch niet helemaal goed. Want ik dacht, ja, dan kies ik echt een plan B en ik wilde dat. Dus misschien moet ik eerst eens even een tijdje niet naar school gaan. En me op een andere manier ontwikkelen. Dus in die zin is het me een beetje overkomen. En eigenlijk gaandeweg heb ik ontdekt, oh, dit past eigenlijk veel beter bij me. Ik leer nu op een hele andere manier. Leer ik veel sneller, wordt op een andere manier aanspraak gemaakt op niet alleen mijn intellect, maar ook ja, een stuk sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling, wat ik op het gymnasium niet echt kende eigenlijk. Dus in die zin is de aanleiding me een beetje overkomen en heb ik eigenlijk later argumenten voor verzameld.
En wat zijn de argumenten die je verzameld hebt?
Het is ten eerste dat op meerdere niveaus worden aangesproken. Dus niet alleen je zit op het gymnasium. Ik kreeg voor het op het gymnasium bijna wekelijks te horen. Jullie behoren tot de 5% slimste leerlingen van Nederland. Dus je moet presteren. Nou, dat is natuurlijk niet heel gezond. Slaat helemaal nergens op dat je dat kinderen van 13 de hele tijd lopen zeggen. Dus dat doet een soort prestatiedruk. Maar ook, oh, dan moet ik me steeds cognitief bewijzen. En toen ik ineens in de echte wereld ging leren, toen kwam ik erachter, hey, ik ben ook sociaal en emotioneel ook ontwikkeld en daar wil ik ook in groeien. En de praktijk is ook heel handig. Tenminste, dat moet allemaal bij elkaar samenkomen om echt te leren. Dus dat is een groot argument voor. Ik denk dat ik erachter ben gekomen dat leren veel groter is dan wat we onderwijs noemen. Dus onderwijs heeft een soort monopolie op leren. Alsof dat de enige plek is waar je leert. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat doe je de hele dag. Dus toen ik meer zicht kreeg op het verschil tussen formeel en informeel leren. En ook welke soorten informeel leren er zijn. Toen ineens kon ik ook veel beter zien dat ik ook naast dat gymnasium al heel veel andere dingen aan het leren was. Als je eenmaal uit het schoolsysteem bent, of tenminste dat is mijn ervaring, ga je ook zien dat de manier waarop er getoetst wordt, hoe er wordt gekeken naar ontwikkeling, hoeveel er af lijkt te hangen van een diploma. Dat het eigenlijk allemaal best wel gek is. Dus ik verzamelde argumenten voor, maar ook wel tegen. Dat ik dacht, hé, er klopt hier echt niet, iets niet. Ja.
Jij hebt dus de regie genomen over je eigen leren. Wat heeft het je gebracht in de afgelopen jaren?
Ik denk dat het me, zonder het al te pathetisch te maken, ik denk dat het me veel rijker leven heeft gegeven. Rijkere kijk op mijn eigen ontwikkeling. En daarmee ook de ontwikkeling van anderen. Meer zelfkennis, weten wat ik zelf nodig heb om te ontwikkelen en mezelf daarin sturen. Ik kan bijvoorbeeld nu, heb ik het door wanneer ik intellect mis, wanneer ik intellectuele uitdaging mis. Of wanneer ik juist een soort praktische verdieping mis. En op die manier kijken naar wat heb ik nu nodig om door te groeien. Ja, dat kende ik helemaal niet op school, want daar reikt een leerkracht gewoon aan. We gaan nu hoofdstuk 3 doen en dan is dat wat je doet. Dus ik denk enerzijds meer zicht op wat ik nodig heb, maar ook meer zicht op wat ik eigenlijk wil. Want nou ja, als mensen zijn we toch gewoon mimetische wezens. We doen elkaar na. En in die zin zijn dromen ook een soort van besmettelijk. Als iedereen in jouw klas naar de universiteit wil, wil jij ook naar de universiteit. Of tenminste, dat gebeurde bij mij. En nu ik meer mezelf stuur en eigenlijk autonomer ben geworden, kan ik ook beter zien, hey, wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven en hoe wil ik mijn leven leiden? En zo ben ik erachter gekomen, bijvoorbeeld dat in loondienst zijn helemaal niet zo goed bij me past en dat ik veel liever onderneem. En dat dat ik mijn leven op een bepaalde manier wil inrichten. Ja, daar ben ik achter gekomen omdat ik even uit dat systeem was. Eigenlijk mijn eigen systeem heb gemaakt.
Dat is het eigenlijk, dat je je eigen systeem bent gaan bouwen. Waar start je met het nemen van je eigen regie?
Ik begon eigenlijk vrij snel mijn eigen bedrijf. Want ik dacht, ik had een hoop mensen die bezig waren met onderwijs innovatieprojecten. En die zeiden, nou Emma, zou je hierbij willen helpen of wil je hier aansluiten? Dacht ik, ja dat wil ik, maar niet voor Spek en Wonen. Dus ik begin mijn eigen bedrijfje. En toen ben ik eerst heel veel freelance klussen gaan doen en heel veel organisaties gaan zien. Zo heb ik ook veel geleerd van hoe leren nou precies werkt. Want eigenlijk al die organisaties hielden zich bezig met leren en het onderwijs. En toen ben ik er eigenlijk gaandeweg achter gekomen. Hey, ik heb wel peers nodig om samen mee te leren. En ik heb wel mentoren nodig om aan op te kunnen trekken. En ja, eigenlijk telkens wanneer ik iets miste, kwam ik erachter wat ik dan dus nodig had. Dus ik heb wel een manier nodig om anderen te laten zien wat ik kan of wat ik meemaak. Nou, toen heb ik een website gebouwd. Toen op een gegeven moment kwam ik erachter, hé, dat is niet genoeg. Nou, hoe moet je dan een cv opbouwen? Of hoe kan ik bewijsvoering verzamelen voor de ervaringen die ik heb opgedaan en de kennis die ik nu heb? Ja, dus hoe dat begonnen is denk ik dat ik gewoon het ben gaan doen. En steeds erachter kwam dat ik iets miste. Hè, en dat heb ik toen dan verzameld.
Vertrouwen op je gevoel, speelt het hier een cruciale rol in?
Ja, zeker. Dit heeft zeker ook heel erg met je gevoel te maken. Wat voelt goed, maar ook je intuïtie. Wat weet je dat goed is en dat past of matcht. En ik denk dat ook wel een gedeelte van mezelf is wat ik enorm ontwikkeld. Maar dat de conclusie daar ook van is. Dingen als volg je hart, volg je gevoel, luister naar je intuïtie. Die dingen zijn ook allemaal heel hip nu in de samenleving. En ik denk dat we daarin ook veel door elkaar halen. Soms kun je denken dat iets uit je hart komt, maar heb je eigenlijk met je hoofd bedacht dat het vooral heel handig voor je is. Dus ja, het heeft veel te maken met je gevoel volgen en doen wat bij jou past en wat authentiek aan jou is. Maar daar hoort dan ook je hoofd bij en daar hoort ook een strategisch iets bij. En dus dat sluit elkaar allemaal niet uit. Maar ik denk wel dat ik, wat ik even moest leren en wat ik op school had geleerd, is dat het elkaar wel een beetje uitsluit. Dat als je heel veel wordt aangesproken op je intellect, dan lijkt dat ook ineens het belangrijkste sturingsmechanisme van jouw systeem te worden. Terwijl je hart doet natuurlijk net zo goed mee. En ook je onderbuikgevoel, dat kan voelen of iets gewoon of iemand echt niet klopt. En je intuïtie, dat je weet of iets bij jouw pad past of niet.
Je coacht zelf ook. Wat zie je veel terugkomen in die coaching sessies?
Ik coach vooral veel jonge mensen. En wat ik daar terug zie komen is veel keuzestress. Het graag goed willen doen. Ook willen presteren. Dus veel dingen die nu ook in de maatschappij leven, die terugslaan op het persoonlijke leven. Of die daarin terugziet. Dus een van de belangrijke dingen wat in die sessies gebeurt is altijd onderscheid maken tussen datgene wat jij echt voelt en jij echt vindt en datgene wat eigenlijk in je is geplant. Nu klinkt het een beetje alsof iemand dat met kwade bedoeling doet, maar gewoon wat je ook eigen hebt gemaakt omdat het op dat moment vertrouwd was. Ja, dus dat zijn thema's die vaak de revue passeren.
Leren lukte me echt niet goed. En op een gegeven moment had ik een docent die zei tegen mij, ja, maar weet je, ga jij gewoon lekker met je handen werken. Dat is beter. Dus je had eigenlijk voor mij volledig ingevuld dat mijn hoofd het niet zo goed ging doen als het op de MAVO zou kunnen. Denk je dat het vaak nog lastig is voor docenten om instrumenten te vinden om te kijken naar het individu en daarop te bepalen?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk eerlijk gezegd dat een goede docent dat en nou niet om deze docent te disqualificeren, want je kunt ook een goede docent zijn met een slechte dag. En dan kan dat meer effect hebben dan hij of zij op dat moment misschien door had. Dat een goede docent heel goed kan kijken naar het individuele leerproces en kan aanreiken wat er op dat moment nodig is. Of nodig lijkt te zijn. Dat moet je natuurlijk altijd even checken. Ik denk wel dat hoe het onderwijssysteem nu georganiseerd is op veel scholen, is dat er allemaal mechanismen zijn voor het collectieve ontwikkeling en het leren ten opzichte van het gemiddelde. En als dat de manier is waarop je cijfers geeft, waarop je leerlingen beoordeelt, waarop methodes en het curriculum tot stand is gekomen, ja, dan moet je heel stevig in je schoenen staan om toch iedere dag te denken, nee, maar los van alles wat er van me verlangd wordt en gevraagd en verwacht, ga ik nu kijken naar het individuele pad van 30 leerlingen.
Dus eigenlijk zeg je, ja, er ligt een deel bij de docent daarin, maar zeker ook bij het huidige onderwijssysteem waarin weinig oprekking zit.
Ja, zeker. Ja, ik denk dat het misschien altijd wel zo is met maatschappelijke problemen. Eigenlijk precies zoals met jongeren die prestatiedruk ervaren en keuzestress en het idee hebben dat ze hun leven perfect moeten maken en dat het af moet. Dat heeft ook te maken met enerzijds maatschappelijke tendensen en ook structuren in de maatschappij. Studieschuld, moeten studeren, hoe het onderwijs eruit ziet. En het individu, dus dat bestaat altijd allebei. En dat geldt inderdaad denk ik ook voor docenten, dat het een individuele uitdaging is om terug te gaan naar kern van wat je als docent goed kan. Namelijk een ander begeleiden in zijn leerproces. En tegelijkertijd de maatschappelijke verwachtingen en ook de structuren die ervoor zorgen dat dat lastig is.
Als je nu kijkt naar waar jij nu staat en jouw blik op het onderwijs, hoe open denk je dat het onderwijs staat voor die verbreding? Of denk je dat het misschien wel niet mogelijk is als er zoveel leerlingen in één systeem moeten passen?
Nou, ik denk dat het sowieso niet past bij het systeem wat er nu is. Dat gaan we niet nog 20 jaar doen. En dat heeft ook het hele veld door. Enerzijds crisissen of problemen als het lerarentekort, die zorgen ervoor dat er druk op de ketel komt. Dus er is urgentie. Dus er is urgentie van buiten, maar ik ervaar ook dat heel veel mensen in het onderwijs urgentie van binnen ervaren. Niet meer willen zoals het nu is. Daarom zijn er hier 150 mensen bij EdX onderwijs aan het herontwerpen. Dus ja, dat het anders moet, dat lijkt me duidelijk. En er is dan nu gewoon een zoektocht gaande naar hoe het dan wel moet. En dat daar veel druk op zit en dat er ook dan polarisatie op treedt tussen mensen die echt lijnrecht tegenover elkaar staan in hun visie. Ja, dat hoort erbij, denk ik. Ik denk dat dat, tenminste, ik vertrouw erop dat dat uiteindelijk tot het goede leidt.
Wat ik heel tof vind, is dat jij eigenlijk een visie hebt die misschien wel leerlingen voelen. Mm-hmm. Dat ze denken, ja, ik zit niet echt op mijn plek hier en het gaat niet meer zoals het goed voelt, maar ik weet ook niet echt welke kant ik op moet. Deel jij die visie soms ook met docenten? Dat je denkt van oké, misschien kunnen we erover praten wat mogelijkheden zijn om te helpen.
Ja, zeker, zeker. Ik sta best vaak eigenlijk voor groepen, ook docenten. En een van de meest, bijvoorbeeld laatst nog, bijvoorbeeld op het onderwijsgala. De gemeente Amsterdam geeft ieder jaar een gala cadeau aan zijn docenten, of haar docenten. Daar gesproken en een van de meest gestelde vragen is dan altijd, super interessant verhaal, Emma. Of het is eigenlijk meer of meer. Nee, het is wel een vraag. Super interessant verhaal, Emma. Maar jouw ontwikkeling is natuurlijk ook wel atypisch. Dus hoe kan dit dan voor andere leerlingen? Want inderdaad, dat één iemand dit doet, prima. Maar hoe doen we het dan voor anderen? Dat is ook iets wat mij heel erg raakt hierin. En waarom ik nog steeds ook verbonden ben met het onderwijs. Want het kan natuurlijk ook. Er zijn zoveel mensen die niet studeren. Er zijn zoveel jonge mensen die kappen met school en die gaan ondernemen. Zelfs niet eens een middelbare schooldiploma halen. Maar wat mij steeds wel blijft trekken naar dat leren en het onderwijs. En waarom dat nu ook mijn werk is, is omdat er naar mij op de middelbare school best vaak mensen naar me toe kwamen van, wow Emma, dat wat jij allemaal doet. Ik had altijd allemaal clubjes en om mijn 14e liep ik al de helft van de week op de universiteit om vakken te volgen. Dat zijn leerlingen van, dat zou ik ook wel willen, maar ik haal niet zulke goede cijfers, dus ik mag dat niet. Terwijl ik wist dat ik zulke hoge cijfers haalde, omdat ik zo weinig in de klas was. En omdat ik zoveel ruimte kreeg voor mijn eigen ontwikkeling. En dat maakte dat wat ik op school moest leren, dat het alleen maar makkelijker ging. Dus dat er ergens het idee leeft dat niet iedere leerling dit zou kunnen. Dat niet iedere jongvolwassenen zijn leren op deze manier kan sturen, dat geloof ik gewoon niet. Ik denk wel dat iedereen in dat proces andere dingen nodig heeft. Maar dat gaat weer over dat regie. Iedereen kan de regie nemen over zijn eigen leren. Want dat is hoe het hoort. iedereen hoort de regie te hebben over zijn eigen leren, dus zijn eigen leven.
Voel je daarin ook een bepaald soort verantwoordelijkheid? Want je hebt natuurlijk een behoorlijk uniek verhaal. En dat mensen dan zeggen van ja, maar je hebt wel geluk gehad of zo. Ik kan me voorstellen dat je dat soort reacties krijgt. Voel je een soort verantwoordelijkheid om het over te dragen en je gedachten daarover te delen om anderen daarin te helpen?
Ja, zonder, ik wil niet dat een soort megalomaan, ik moet de wereld redden. Maar ik voel in ieder geval heel erg de wil vanuit mezelf om dat te delen. Ik denk ook dat ik in een bepaalde mate geluk heb gehad. Omdat het bij mij heel lang heeft geduurd voordat ik me dom heb gevoeld door het schoolsysteem. Dat gebeurde eigenlijk pas toen ik 16 was en niet naar Harvard mocht of kon. Ik werd daar gewoon niet aangenomen. Dat is heel lang, 16 jaar. Bij de meeste mensen gebeurt het veel eerder. Als ze onvoldoendes krijgen, als ze moeten blijven zitten. Dat ze telkens een soort, jij kunt niet leren. Jij kan dit niet, je bent dom. Dat doet natuurlijk heel veel met je. Ik denk dat ik op een andere manier uitdagingen heb gehad. Namelijk dat ik altijd, mijn ontwikkeling ging sneller dan gemiddeld. Of in ieder geval zeker cognitief. En dat ik daar altijd voor moest vechten, dat ik me niet verveelde, dat ik daar ruimte voor kreeg. Dat heb ik ook van sommige docenten echt wel gekregen. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. Maar ik vind het gewoon niet oké dat we jonge mensen het idee geven dat ze dom zijn of dat ze niet kunnen leren. Want iedereen kan leren. Zo zijn we nou helemaal gemaakt. En dit is niet een soort verwijt naar docenten. Want ik weet zeker dat geen enkele docent gaat naar school met, nou, ik ga vandaag eens even minstens 5, 14 jaar laten weten dat ze echt niet slim zijn. Zo is het natuurlijk niet. Maar dat is wel een gevolg van hoe het onderwijs er nu uitziet op veel scholen.
Heb je een soort beeld, een ideaal beeld, is misschien een beetje ver, maar dat je denkt, als het die kant op gaat, dan zou ik best content zijn.
Nou, dan zie ik voor me dat er een gelijkwaardige waardering is voor formeel leren en informeel leren. Dus in gewone mensentaal. Dat we niet alleen met cijfers het leren op school belonen, maar dat we ook oog hebben voor alle dingen die mensen buiten school leren en buiten het onderwijs. En dat we die ook belonen. Bijvoorbeeld met open badges, of er zijn nu allerlei innovaties voor uit de grond aan het poppen. Alle leerervaringen erkennen en belonen, misschien ook wel crediteren. Daarnaast de school, ik denk dat scholen blijven bestaan. Dat hoop ik ook. Maar de school als plek waar je heen kunt om even je leerproces opnieuw te herijken. Om iemand te hebben die met je meekijkt naar, hey, wat ben je nu aan het leren? Welke ontwikkeling maak je door? Welke context mis je? Dus echt een soort, ja, jonge mensen die leren in de wereld en op school, maar dat docenten een soort pitstop worden. Dat iemand even duiding geeft aan wat je aan het doen bent en wat je aan het leren bent. Dus dat zie ik voor me. Ik denk een onderscheid tussen niveaus en weet je wel, VMBO, HAVO, VWO. Ik hoop dat we daar alsjeblieft mee kappen. Ik hoop ook dat we kappen met onderscheid tussen vakken zo strikt. Want in de wereld is er niet zo'n groot onderscheid tussen biologie en sociologie en filosofie en taal. En dat is natuurlijk allemaal verweven. Dus ik hoop dat we daarmee kappen. Ja, ik hoop dat dat ertoe leidt dat jonge mensen hebben, die dan oudere mensen worden, die weten wat ze kunnen en zeker van zichzelf zijn. Maar die ook weten dat je niet af bent op een gegeven moment. Zo van, nu ben ik volwassen opgeleverd, nu is dit het voor altijd. Maar gewoon mensen die zichzelf kunnen sturen en zo een eigen leven kunnen vormgeven.
Meer weten over de Educational Design Expedition? Ga dan naar www.edex.nu.